Verdien jij al aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet? Dat kan met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Sla automatisch goedkope stroom op als er te veel van is en stel deze stroom bij tekorten weer beschikbaar tegen een hoge vergoeding. Met de grootste Nexus thuisbatterij van Zonneplan verdien je zowel €1820 per jaar. Ben je ook een voorloper en op zoek naar revolutionair rendement? Ga dan naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Danny.
Allo.
Oosterveer wou ik zeggen.
Nee, dat hoeft niet hoor.
Nee hè?
Nee. Het is wel lekker om in onze vertrouwde studio te zijn.
We zijn er. We zijn er weer met aflevering, ja eigenlijk de derde aflevering in het kader van de thuisbatterij, gesponsord door Zonneplan, maar het is de Groene Nerds aflevering.
21.
21 alweer.
Dus we zijn nu financieel zelfstandig, toch? Of niet, als je 21 bent?
Oh, financieel onafhankelijk wou ik zeggen. Maar
dat zou helemaal mooi zijn.
Dat zou helemaal mooi zijn. Dat is me nog niet gelukt. Maar Danny, ik heb jou de afgelopen week nog nooit zo hard zien werken. Je bent ook
kapot?
Nee, valt mee.
Nou, ik heb nog, het begint een beetje als... Ik dacht, dat het begint een beetje als werk te voelen. Dit is niet helemaal goed.
Maar dan
gaat iets fout. Nee, maar het was wel... Kijk, ik zit hier wel vaker met mijn laptop. Maar nu is die echt onontbeerlijk. Want ik heb best wat research gedaan voor deze aflevering. Veel mensen gebeld. Want dit is toch wel... Ik denk het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben is wel het onderwerp waar veel mensen vragen bij hebben, naar op zoek zijn. Dus ja, die wilden we gewoon wel even goed doen.
Ja, ik ging door de documenten en dacht ik, dit is een infinite scroll zo ongeveer. Dus er kwam geen einde aan het verhaal.
Ja.
Wat heb je gedaan?
Nou ja, we gaan het vandaag hebben over een thuisbatterij. En is dit nu een goede investering? Hoe zit het met de terugverdientijd? Hoeveel geld verdien je nou precies? Hoeveel kost het nou precies? Ja, dit zijn toch de vragen met welke reden je uiteindelijk ook geïnteresseerd bent in thuisbatterij die iedereen zichzelf toch wel afvraagt. Ja. Dus we dachten, nou, die willen we goed onder elkaar bestaan. Dus dat heb ik zo goed mogelijk proberen uit te zoeken voor alle verschillende doeleinden waarvoor je zo'n thuisbatterij kan aanschaffen. Dus we hopen, ik hoop met deze aflevering daarmee iedereen te kunnen bedienen. En ik wil niet zeggen dat ik alles weet, want... Poh, dat is wel, je merkt wel hoeveel je erin duikt. Het is ook echt wel ingewikkeld hoor. En ook gewoon, dat is misschien meteen wel even goed om te schetsen. Gewoon eventjes de context.
Mm-hmm.
Stel je gaat hier naar zoeken. Thuisbatterij, goede investering, verdiensten. Er zijn heel veel verschillende mensen die er iets van op een rijtje hebben gezet. Mm-hmm. En heel verschillende methoden en allerlei tooltjes en zo. Het is toch een beetje, dat soort tooltjes en modelletjes zijn heel fijn. Omdat ze je een gevoel van houvast bieden. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn, is dat er gewoon heel veel onzekerheden zijn. Alles waar we het vandaag over gaan hebben, is een soort van gemiddelde. Maar het hangt allemaal af van je persoonlijke situatie. Hoe groot is je huis? Lever je netto veel terug? Heb jij een warmtepomp? Heb je een elektrische auto? Maakt allemaal heel veel uit.
Ja.
Maar ook, wat gaat de markt doen? Want we kunnen wel terugkijken naar de dynamische prijzen van 2023. Maar die waren weer heel anders dan 22. Waarschijnlijk dat 22 de uitzondering was. Maar het maakt maar net uit waar je naar kijkt. En wat gaat het dan dit jaar doen in 24 of 25? Ja, dat weten we uiteindelijk gewoon. Je kunt er verwachting bij hebben, maar het is geen garantie.
Nee, ja, en wordt de solderingsregeling afgebouwd, ja of nee?
Precies,
wordt
beleid.
Beleid.
Ja, dat is de andere kant. Waar
je invloed op hebt.
Nee, dat speelt nu heel erg. Misschien op het moment dat je deze aflevering luistert, dat het minstens bekend is wat er met salderen gaat gebeuren. Want er wordt nu over vergaderd.
Ja.
Gaan we naar capaciteitstarief? Ja, dus er is van alles, ook daar dus kan van alles veranderen. Dus er zijn gewoon veel onzekerheden.
Maar je hebt in ieder geval voor een heleboel scenario's bedacht.
Klopt.
Wat is de terugverdientijd? Waar moet je rekening mee houden?
Ja, maar eerst.
We kunnen deze podcast niet maken zonder...
Zonder Zonneplan. Nexus, de thuisbatterij van Zonneplan, die deze aflevering mogelijk maakt.
Yes. Heet Nexus, hè? De Zonneplan Nexus thuisbatterij.
Ja. Het is een beetje de vraag, moet je het eigenlijk nog noemen? Want voor mijn gevoel ging het 2 weken in mijn tijdlijn nergens anders over.
Ja, in onze Telegram community en de tijdlijn en dat soort dingen ging het. En op tweakers.net heb ik ook nog even een blik geworpen. Daar ging het de hele tijd over van Nexus thuisbatterij.
Ja, daar hield, nou ja, eigenlijk bij beide hield ik het niet meer bij. Alleen voor onze eigen community voelde ik dan nog de morele verplichting om alles door te nemen. Plus ik wilde ook wel alle vragen verzamelen voor deze en de volgende aflevering.
Precies.
Dus ik ben alle ruim 800 berichten in de thuisbatterijgroep doorgegaan.
Ja, want bij ons ging de website bezoeken door het dak. YouTube, comments, zo, nog nooit zo veel
nou,
gehad.
Ja, website comments vooral.
Website comments.
We hebben nu al de helft van het totaal aantal reacties van vorig jaar.
Ja, ja. De thuisbatterij maakt veel los bij mensen.
Ja.
Mocht je nog vragen hebben na deze aflevering. We hebben een heleboel vragen verzameld. We gaan een aantal in deze aflevering kunnen beantwoorden. Omdat het specifiek gaat over de investering en het verdienen van geld met een thuisbatterij. Of het besparen van geld. Komt nog een aflevering aan waar we nog veel meer vragen gaan beantwoorden. Maar heb jij ondertussen nog vragen? Stel die gewoon bij YouTube in de comments. Of bij Spotify in de comments. Of doe mee in onze Telegram community. En die link vind je in de show notes.
Ja, dan beloof ik dat ik ze verzamel en dat we zoveel mogelijk of in de aflevering nog gaan beantwoorden. En anders doen we dat jou direct of in de Telegram groep.
Ja, en
een van de twee.
Jij hebt ook nog hard gewerkt aan een dossier over de thuisbatterij op doe-duurzaam.nl/thuisbatterij.
Klopt. Ja, daar verzamelen we eigenlijk alles wat we nu over thuisbatterijen hebben geroepen. Zodat straks als je op een later moment geïnteresseerd bent, of als je anderen op ons content wil wijzen, nou daar verzamelen we eigenlijk alle kennis en dingen die we maken op het gebied van die thuisbatterij. Dus inderdaad een mooi dossier waar alles samenkomt.
En ook die link vind je gewoon in de show notes. Dus verwijs daar lekker veel mensen naar.
Ja.
Kosten.
Ja.
Daar gaan we het over hebben.
Laten we daar beginnen. Ja.
Je hebt alles uitgezocht. Ik doe gewoon de bullets en jij, of de kopjes en dan lig jij de bullets maar toe.
Ik was gisteravond tennissen. Jij hebt eigenlijk gewoon de tennistraining. Je geeft gewoon vandaag de opzetjes en dan probeer ik ze in het vak te slaan.
Is goed. Nou, voorzetje 1. Kosten.
Ja, kosten. Daar hebben we goed. Kosten en verdiensten, daar gaan we natuurlijk vandaag over hebben. En trouwens ook subsidies. Maar laten we even beginnen bij de kosten. Ik denk dat er grofweg 2 en misschien 3, afhankelijk van je definitie, keuzes zijn als je een thuisbatterij wil. Grofweg.
Mm-hmm.
En dat is met name of je een kant-en-klare batterij wilt kopen. Oftewel, gewoon de Zonnepanel Nexus is daar een voorbeeld van. Maar je hebt Sessie, je hebt Blik. Er zijn heel veel verschillende merken. Je koopt gewoon een thuisbatterij kant-en-klaar. Of dat je hem zelf gaat bouwen. En dat kan ook. En er zijn heel veel mensen die dat ook heel leuk vinden om te doen. En het grote voordeel daarvan is, het is goedkoper.
Ja.
Als je zelf bouwt. Dat is natuurlijk niet zo gek. Het verschil zijn wel veel kleiner geworden, moet ik zeggen. Want ik heb verschillende boodschappenlijstjes doorgenomen. Wij hebben een fanatieke zelfbouwer in de Telegram community, Yves. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Yves Winkel.
Mm-hmm.
Maar Harold Halewijn, die ik ook wat input heb gevraagd voor deze aflevering, die doet dat zelf ook en deelt daar ook heel veel van op zijn YouTube-kanaal. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, ga vooral daar kijken. Op Tweakers zijn ook heel veel mensen die dat zelf leuk vinden. En die hebben daar ook hun boodschappenlijstjes gedeeld. Het is een beetje zo, als je het scherp doet, is het denk ik tot de helft goedkoper. Maar soms lijkt het tegenwoordig al niet eens meer zo heel veel te verschillen. Ten opzichte van zo'n kant-en-klare batterij. Omdat die met name denk ik ook een stuk goedkoper zijn geworden. Dat zal een stuk adoptie en schaal zijn en dergelijke.
Ja, die kant-en-klare batterijen die zijn tot 1, 2 jaar geleden was de stelregel 1000 euro per kilowattuur.
Ja, dus als je na een paar jaar geleden een filmpje had opgezocht, dan zeiden ze meestal dat. Maar ja, als je gaat kijken welke je nu in Nederland kunt kopen, dan zijn ze toch al wel een stuk goedkoper. Dus op een gegeven moment hoorde ik 800, maar ze zijn nu ook 660, 600. Dus en vaak als je dan een wat grotere capaciteit neemt, dan zijn ze zelfs nog weer goedkoper.
Ja.
Dus
die 600 euro van zonneplan, omgerekend naar kilowattuur, de zonneplan Nexus 10 kilowatt.
Ja, dat is trouwens zonder BTW. Dus even goed om te merken, want wat nu ook gebeurt, en dus ook even waar je moet opletten, is dat omdat je nu, en dan doen we al een beetje voorzetje op een stukje subsidie, maar omdat je de BTW van een thuisbatterij nu kunt terugvragen, communiceren al die batterijmerken ineens de prijs zonder BTW.
Ja.
En sommige weer niet. Dus even goed opletten als je gaat oriënteren op de website van die leverancier, dat je even kijkt, is het inclusief of exclusief BTW?
Ja, en officieel mag dat natuurlijk, tenminste als je een website gericht hebt op consumenten, dan moet je altijd de prijs inclusief BTW vermelden. Je mag ook gewoon exclusief BTW als je gewoon inderdaad zegt van nou, voor ondernemers of kun je de BTW aftrekken. Zijn het de prijzen exclusief BTW? Maar dan let daar dus op.
Ja, het beleid is verschillend. Want als je bij Sessie gaat kijken, staat de inclusief BTW. Als je bij Zonplan gaat kijken, staat die zonder BTW.
Ja.
Dus daarom let daar even op.
Ja.
Maar die prijzen zijn dus best wel teruggelopen. Wat ik op Tweakers heb gezien, dat linkje deden we nog even. Er zijn 5 Tweakers die hun eigen ervaring hebben gedeeld bij de zelfbouw van een thuisbatterij. Mm-hmm. Daar zetten we even een linkje naar. We zetten even een linkje naar Yves, die zelf zijn verhaal, hoe die zelfbouw heeft gedaan, dat hij dat deelt. Ook ja. In video's, best wel leuk om te zien als je er geïnteresseerd bent. En ook de video's van Harold, die zijn gewoon heel interessant. Dus die zetten we alle 3 even in de show notes. Mocht je nou zelf wel interessant vinden, dan kun je daarmee overweg. En er is nog eigenlijk een soort van 3e categorie. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar dat is eigenlijk als je... Ja, het is eigenlijk ook zelfbouw, maar dan door iemand die er verstand van heeft.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld wat Harold Halewijn doet. Is dat hij doet eigenlijk een soort van op maat installatie bij huizen. Het zijn met name vaak wat grotere huizen. Omdat daar, ja, er komt gewoon veel meer maatwerk bij kijken. Ja, dat is eigenlijk een soort van 3e categorie. Maar die ding die is wat kleiner. En ja, ik zal hem straks nog even...
Ja, eigenlijk heb je kant-en-klaar, zelfbouw en op maat zelfbouw installatie.
Ja.
Door iemand gebouwd vaak.
Ja, en mijn advies is vooral, laat hier niet de prijs in meespelen. Maar als jij handig bent met elektrotechniek en je vindt het leuk, dan is zelfbouw interessant.
Ik ga niet echt mijn eigen thuisaccu zelf in elkaar knutselen.
Nee, ik ook niet. Ik begreep ook van Jeroen Bakker, daar las ik van dat hij dit heeft uitgezocht. En die zegt ook, als je zelf bouwt, dan is er bijvoorbeeld geen verzekering bij brand.
Oké. Okay.
Dus ja, ook daar zetten we even een linkje naar het artikel van Jeroen. Dus dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk.
Nee. Dan wordt die thuisaccu weer heel duur met een afgebrand huis.
Dat denk ik wel voor de meeste mensen. Ja. Ja, dus dat zijn denk ik de 3. Vergeet ik nu niet iets? Nee, dat zijn denk ik de 3 manieren voor de kosten. Misschien is het interessant, want ik had die eigenlijk voor het eind geparkeerd, maar om dan toch ook meteen even over die subsidies te hebben, want we hadden het al over die BTW, maar dan trek ik hem even naar voren, is dat het verhaal was altijd dat er geen subsidie was voor consumenten. Dat is in principe ook zo, maar sinds kort is eigenlijk bekend dat je dus wel de BTW kunt terugvragen,
mm-hmm.
met wel een aantal voorwaarden. Ik ga er even een paar uit mijn hoofd doen. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat je met die thuisbatterij kunt inspelen op energiemarkten. Dus dynamische prijzen of onbalans. Dat is wel noodzaak.
Een vereiste.
Ja, dus als het puur gaat om bijvoorbeeld voor noodstroom of iets dergelijks, of voor zelfconsumptie te optimaliseren, dan krijg je dat niet terug. Daarnaast zijn er ook nog allerlei belastingtechnische voorwaarden. Bijvoorbeeld, en hier wordt het complex, maar als jij ooit 5-10 jaar geleden de BTW hebt teruggevraagd voor jouw zonnepanelen,
ja,
kun je dus op diezelfde naam nu niet de BTW terugvragen. Leuker kunnen we het niet maken. Ook niet makkelijker.
Nee, nou mochten deze regels veranderen, we zijn geen belasting voor ooit dat.
Nee, dat sowieso.
Ik, het zelf.
Ik heb een artikel waar ik dit in heb verteld. Daar gaan we naar linken en daar gaan we het ook proberen up-to-date te houden. Want mm-hmm. er is nu nog geen apart proces voor een thuisbatterij zoals bij zonnepanelen. Mm-hmm. Dit gaat heel veel shit opleveren qua administratie. Dus mijn verwachting is, en de Belastingdienst heb ik gebeld, en die gaven min of meer dat tussen neus en lippen aan, maar die mogen dat natuurlijk niet officieel zeggen, dat hier ook een apart proces voor gaat komen. Dus dan wordt het makkelijker. Dat je gewoon een apart formulier krijgt voor als je dus voor de thuisbatterij doet. Want nu ga je eigenlijk zeggen van ja, ik ga me aanmelden als ondernemer, even kort gezegd.
Ja.
En ik vraag een kleine ondernemingsregeling aan, zodat ik niet de BTW hoef te betalen. En er zijn nog veel meer kanttekeningen die staan in dat artikel, maar dit is even hoog over wat het idee is. Zoals zonnepanelen.
Ja.
Voor één ook ging. Maar dat hebben ze nu makkelijker gemaakt. En
daar hebben wij ook weer een artikel over geschreven. En het staat op doeduurzaam.nl/thuisbatterij.
Die staat daar ook, ja. Ja. En dat is wel even belangrijk om daar echt naar te kijken. Want ik sla hem nu heel erg plat. Want er zijn echt nog wel een aantal belangrijke voorwaarden. Ja,
maar dat dus gaat allemaal via de Belastingdienst. En check vooral 3 die bron.
Ja. Voor zakelijk is er wel subsidie. Dus hij is, je kunt hem dan afschrijven.
Ja.
Je kunt een kleine investeringsaftrek gebruiken. Je kunt een milieu-investeringsaftrek gebruiken. Je kunt dan de BTW terugvragen. En dat staat in een ander artikel die ook op de dossierpagina staat. Dus,
je hebt echt hard gewerkt, hè?
Ja, deze had ik al gedaan, dus dat scheelt. Maar klopt.
Maar toch, kudos.
Ja, een stukje service van de zaak, zullen we maar zeggen. Nou, dat zijn de kosten. Dat was eigenlijk nog het makkelijkste deel.
Ja. Oké, gaan we nu klaarzitten voor de verdiensten?
Ja. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen, is dat wij in aflevering 1, linkje naar de show notes.
Mm-hmm.
Ja, dit wordt een opgave, mensen, dit, als je al die links wilt checken. Maar in aflevering 1 hebben we eigenlijk alle verschillende redenen om een thuisbatterij te kopen, namelijk 6, op een rijtje gezet. En wat ik wat ik zelf heel belangrijk vind om in deze aflevering te doen, is dat we het niet alleen maar gaan hebben over geld, maar dat we eigenlijk naar al die redenen om zo'n thuisbatterij te kopen gaan kijken. En oké, als je zo'n thuisbatterij wil voor dit doeleinde, wat levert het dan op? Ja. En die wil ik eigenlijk gewoon stuk voor stuk even gaan afpellen.
En je zei, het hangt er gewoon heel erg vanaf of het een interessante investering is om een thuisbatterij aan te schaffen.
Ja, dus dat klopt. Dus het hangt, ik denk, bij elk van die dingen geef ik even aan, soort van, hè, van nou, wat zijn een beetje de verwachte verdiensten. Bij de ene is het, hoeveel het verschilt, hangt een beetje ook, hangt gewoon vooral ook af of het zinvol is om van wat jouw huishouden, hoe groot dat is, hoe groot je huis is, heb je een warmtepomp of een elektrische auto, dat is allemaal van belang. En daar waar dat speelt, zal ik het zo meteen ook eventjes noemen.
Ja.
Maar dit zijn allemaal geen eenduidige antwoorden die dus voor in per definitie voor jouw situatie gelden.
Nee, en een hobby mag ook geld kosten, zeg ik altijd. Het kan best wel zijn dat het niet alleen maar bij jou draait om terugverdientijd, maar het kan ook zijn dat je het fijn vindt om duurzaam bezig te zijn. Hè? Dus om echt te kijken of je die batterij kunt laden op het moment dat de energiemix het meest gunstig is voor de CO2-uitstoot. Of je het leuk vindt om te knutselen. Ja. Of je het leuk vindt om de hele dag je Tibber-app zoals ik in de gaten te houden om te kijken hoeveel stroom er wordt opgewekt en teruggeleverd.
Ja.
Of dat je wat autonomer wil leven. Dus er zijn een heleboel redenen die losstaan van heb je binnen 3 jaar of 5 jaar of 8 jaar of 10 jaar of 60 jaar je thuisaccu of thuisbatterij terugverdiend.
Ik zat nog op de fiets en ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon voor al die 6 redenen wil ik allemaal een P bedenken. Ik heb altijd gehad over poen, prestige en plezier, maar dat je daar plezier en performance en peak shaving. Ik dacht, dat heb ik al 4 P's. Ik moet alleen voor die laatste 2, duurzaamheid en verduurzaamheid moet ik nog een P hebben. En voor autonoom leven.
En daar gaan we nog eens even over nadenken. Dat vind ik wel een goeie. De 6 P's van Danny.
Ja, de 6, precies.
Ik vind het wel leuk om eerst even te kijken van waar gaan we dan bij stilstaan? 6 dingen. Daar gaan we nog 6 P's voor verzinnen. Thuisbatterij als noodstroomvoorziening. Thuisbatterij om off-grid te gaan. Thuisbatterij om zelfconsumptie te optimaliseren. Thuisbatterij om in te spelen op dynamische energieprijzen. Thuisbatterij om in te spelen op onbalans. En thuisbatterij om in te spelen voor peak shaving.
Ja. Die zin had beter opgewacht kunnen worden.
Dat maakt niet uit.
Sorry voor mijn.
Ik weet dat jij hier om gisteravond om 10:30, 11 uur nog mee bezig was. Dus
staat hier. Dus ik kan het ook niet ontkennen. Klopt. Dus en je hebt er eigenlijk zelf wel één aangetikt. Dat is die plezier. En precies wat je zegt. Ja, volgens mij, ik kan het eigenlijk niet beter vertellen dan wat jij hebt gedaan. Van een hobby kost ook geld. Het is ook gewoon leuk om te doen. Dus ik denk met name die mensen die zo'n thuisbatterij leuk vinden. Ja, die komen toch al snel in de categorie zelfbouw bijvoorbeeld. Maar zelfbouw, dat zou ik dan weer niet kunnen. Maar ik kan wel weer een beetje dingetjes met software. Dat vind ik wel leuk. Hè. Ik ben natuurlijk groot Home Assistant fan.
Ja.
En als jij een thuisbatterij hebt waar je bijvoorbeeld zelfconsumptie wil optimaliseren, of wanneer jij iets met dynamische prijzen wilt, ja, daar komt de P van plezier, zeg maar, wel meer tot z'n recht. Hè? Want ik denk een mooi voorbeeld voor deze serie heb ik ook Pascal Blij gebeld.
Mm-hmm.
En hij heeft een Tesla Powerwall. En die stuurt hij zelf aan met software. En daar doet hij eigenlijk vind ik wel heel leuk. Hij doet een combinatie van dat hij dus zelfconsumptie optimaliseert en dat hij inspeelt op dynamische prijzen.
Ah,
dat heeft hij helemaal zelf dan ook geprogrammeerd.
Ja,
cool. Dus wel best, het heeft hij dus, dat heet dan stapelen. Komen we straks even op terug, maar functie stapelen. Dus dat wel, dat is ook gewoon heel, heel leuk. En dat is met een batterij die, zoals met Zonneplan, die zo'n onbalansbatterij, ja, die doet natuurlijk gewoon wat die doet.
Ja.
En in principe is het zo, je zet die doos er neer en verder, alles gaat vanzelf.
Precies.
Ja,
en dus dan speel je echt in op het terugverdienen van die thuisbatterij zo snel mogelijk.
Ja.
Terwijl je inderdaad ook kan kijken,
precies,
wat je er al noemde.
Dus als je neur leuk vindt, dan is dat interessant. En als jij gewoon er niks aan wil doen, dan kan dat ook.
Ja. Zullen we beginnen bij thuisbatterij voor peak shaving?
Ja, trouwens, dynamische batterijen die op dynamische prijzen draaien, die kunnen ook gewoon zelfstandig draaien. Hè?
Ja.
Als je zo'n ding hebt, die in principe hebben die vaak ook gewoon een modus. Dus je hoeft hem niet te programmeren. Dat is wel even belangrijk om even aan te geven.
Ja,
peak shaving. Dat wilde ik mee. Dat is eigenlijk als tweede oppakken, omdat daar de business case eigenlijk het makkelijkste te maken is.
Mm-hmm.
En dit is een beetje de categorie mensen die het goed voor elkaar hebben.
Ja.
Of bedrijven. Het heeft namelijk mee te maken, is peak shaving, dat betekent eigenlijk dus je wil de toppen afvlakken. En het is dan met name toppen van gebruik. En ik merk zelf al thuis, als ik een thuisbatterij heb en een elektrische auto die oplaadt en een vaatwasser die aangaat, nou dan kom ik op één fase al wel in de problemen.
Ja.
Wat je dan zou kunnen zeggen is, nou, ik neem nog een tweede elektrische auto, weet je, ik ga die aansluiting lekker ophogen,
mm-hmm.
want dan kan ik meer stroom tegelijkertijd gebruiken. Ik kan nu, dus als er 's nachts wind is, kan ik tegelijkertijd 18 kilowattuur gebruiken, maar dat is echt, zit ik echt aan de top.
Mm-hmm.
Maar, dat is zo'n netverzwaring, je moet er en heel lang op wachten tegenwoordig, ook als particulier. Maar dat kost best een hoop geld.
Ja, want de meeste huizen hebben 1 of 3 fasen.
Ja.
3 keer 25 ampère. Hè, die kosten per jaar zijn gelijk als een 1-fase aansluiting. Ja. Maar als je naar 3 keer 35 ampère gaat, dan betaal je daar €1.380 extra per jaar voor bij Enexis. En €1.300 bij Liander. Nou, rond de €1.300-1.400. Wil je naar 3 keer 50 ampère kant überhaupt bij een huis, bij een woonaansluiting?
Zeker.
Oké. Okay. Ja. Betaal je €2.200 per jaar extra. En €300 eenmalige kosten. Dus als je dat 10 jaar doet. En je hoeft dat niet te doen als je een thuisbatterij neemt, begrijp ik. Dus je hoeft niet te upgraden naar 3x35 ampère. Dan scheelt je dat in 10 jaar €13.000.
Ja.
Dan heb je die thuisbatterij 2 keer terugverdiend.
Ja, nee, zeker. Ik ga er een beetje vanuit dat je dan, gezien je dan waarschijnlijk wat groter huis hebt, dat je in ieder geval wel 15 kilowattuur capaciteit batterij wilt hebben. Mm. Maar ja, tegenwoordig zijn ook best in prijzen gedaald. Dus nou ja, laten we zeggen, even natte vingerwerk, dat je met 1 of 8 heb je hem er al uit.
Ja.
En dat is eigenlijk zonder enige andere functie waar we het vandaag over hebben. Want je kunt natuurlijk ook nog verdienen op dynamische prijzen bijvoorbeeld.
Ja.
Want dat peak shave is niet de hele tijd nodig. Dus soms kan hij dan ook iets anders doen.
Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen en hoeveel luisteraars een 3x35 ampère of 3x50 ampère aansluiting hebben. Als je dat hebt, laat het even weten.
Ja.
Ik ben benieuwd wat je daarmee doet.
Ja, dat denk ik ook. Dit is een kleine categorie van mensen die echt wel grotere woningen hebben.
Of kleinere of grotere bedrijven die een wat grotere aansluiting eigenlijk nodig zouden hebben om die piek op te vangen. Terwijl je daar perfect dus een accu voor ook in kunt zetten.
Dus het resultaat is, je kunt een verzwaring, netverzwaring voorkomen. Je voorkomt even een lange wachttijd als je dus je aansluiting zou willen verzwaren. En door die piek een beetje af te vlakken, draag je uiteindelijk ook bij aan netcongestie. Ja. In positieve zin, dus dat die minder wordt. Dat levert je geen geld op. Ik vond het trouwens een hele mooie term. Ik mm-hmm. was een podcast aan het opnemen van dinsdag bij BNR. En toen hadden we het over externaliteiten. En Bert Slachter, die daar de host was, definieerde dat heel mooi. Dus een externaliteit is eigenlijk datgene wat niet inbegrepen is in de prijs. Vond ik zelf heel cool. Dus dat is eigenlijk het stuk waar jij de lusten van ervaart en anderen de lasten.
Ja.
Dus dynamische prijzen, doordat jij energie gebruikt wanneer bijvoorbeeld zon en wind voorradig is. Nou, dan draag je bij aan duurzaamheid en dan betaal jij minder.
Mm-hmm.
Maar als je het hebt over netcongestie, ja, potentieel zou het kunnen zijn dat je zorgt voor meer netcongestie, maar dat zit dan maar niet in de prijs. Dus dat is een externaliteit. Vond wel een geinige manier van...
Ja, er is nou een verkapte manier om te vertellen dat je ook nog in andere podcasts zit, Danny?
Nou, nee, dat niet. Maar okay. Ik vond wel... Dat is een fijn toeval.
Cryptocast is dat toch?
Ja.
Dus
ja,
je ook geïnteresseerd zetten in crypto, dan...
In een combinatie wel met... duurzaamheid.
Ja, dus als het over duurzaamheid en crypto gaat, dan bel je niet mij, maar dan bel je BNR.
Ja.
Nou, leuk om te weten.
Ja. Precies.
De tweede. Thuisbatterij voor meer autonomie of off-grid te gaan.
Ja, en ik denk dat dit heel erg in het vaarwater zit ook van de peak shaving. Namelijk dat dit met name... in de brede zin is denk ik een thuisbatterij leuk, omdat mensen toch het gevoel hebben van, ik leef autonomer. Ja. Ik hoef minder een beroep te doen op de samenleving, het stroomnet. In ieder geval, ik ben zelfstandiger en als ultieme misschien wel off-grid. Hè? Je hebt het net helemaal niet nodig.
Net.
Dit kun je ook met een thuisbatterij doen. Ik vond, jij kwam, ik zit even te denken, jij kwam een week of 2 weken geleden ook met zo'n verhaal. Was dat dan Volkskrant of NRC? Met zo'n bungalow was dat. Voor iemand die dan zijn ramen ook heel aan de gunstige kant had.
Ja, passief huis.
Nou ja, oké, maar passief. Kijk, daar heb je geen
passief
thuisbad.
Huis heeft wel weer meer stroom nodig.
Ja, misschien is het wel leuk om hem ook even te benoemen. Van, want het is hetzelfde.
Heeft stroom nodig. Ja,
ja, maar wel. Het is allemaal zo gebouwd dat het zo min mogelijk stroom nodig heeft.
Ja, passief huis bouw je helemaal luchtdicht. En je zorgt ervoor dat je met de juiste ventilatie en met de juiste middelen met zo weinig mogelijk energie je huis gewoon op een goede temperatuur houdt. En dat betekent dat je in de winter rekening houdt met een lage zon die nog je huis binnenkomt, zodat die via het glaswerk aan die kant. Dan moet ik altijd even nadenken aan de zuidkant, dus je huis opwarmt.
Ja.
En in de zomer staat die zon hoger, dus je wil dan eigenlijk ook vaak een overstekberekening maken. Dus dan zit er een luifel boven je raam, zodat die zon juist in de zomer wel het huis opwarmt in het begin van de dag, maar niet volop het huis inschijnt.
Vet.
Nou, dus, ik wil allemaal berekeningen op loslaten. Ik heb ooit een passief huis. Ik ben passief huis vakman officieel. Nu kijk ik ook heel trots. Ik ben er niks onthouden. Maar ik kan eventueel een berekening maken van zo'n huis. Wat je nodig hebt om er een passief huis van te maken. En dat is echt super interessant. Dat is echt mijn grootste droom in mijn leven. Een klein passief huis.
Wat maakt dat het je grote droom is?
Dat je echt gewoon een huis bouwt wat zo geoptimaliseerd is. Dat je eigenlijk met zo min mogelijk belasting van energie of van wat je nodig hebt. Ja, gewoon comfortabel leeft.
Nou ja.
En dat betekent wel dat je flink wat apparatuur nodig hebt. Maar ja, dat is heel lastig uit te beelden. Nu. Je zit op een gegeven moment, je hebt apparatuur nodig in huis, je hebt apparatuur nodig in huis. En op een gegeven moment heb je zoveel apparatuur staan dat de kosten, verrekend over 30 jaar, bijna wegvallen van wat die apparatuur, goede apparatuur kost. En wat je dus niet meer nodig hebt om je huis te verwarmen.
Dat is wel tof.
En dat is echt super interessant.
Laten we afspreken dat we hier een keer iemand over uitnodigen die dit zelf heeft gedaan.
Dan ga ik Nicolaas nog een keer uitnodigen.
Oké.
Okay. Nicolaas van Eveningen heb ik ooit een podcast mee opgenomen in mijn podcast over duurzaamheid. Ook aan te raden om te luisteren, maar die kan dan nog veel meer over vertellen.
Maar heeft hij zelf ook zo'n huis? Of
hij heeft zelf zo'n huis en hij bouwt en renoveert zo'n huis.
Dat is wel heel leuk. Laten we dat erna doen. Maar
hij heeft bijvoorbeeld ook het huis van Gerrit Hiemstra gedaan.
Oh,
geadviseerd. Okay. Volgens mij werken ze nu ook samen, dus leuk om hem een keer uit te nodigen. Maar weet je, thuisbatterij voor off-grid gaan in Nederland, ja, volgens mij is dat een utopie.
Ja, echt off-grid gaan, dat is een beetje een soort van een einddoel, alsof je los van het net zou kunnen, hè? Want dat is wat het letterlijk betekent. Ja. Dat lijkt me inderdaad vrij lastig. Maar er zijn wel mensen die gewoon heel graag zo autonoom mogelijk willen zijn, hè? Dus, en dat kan wel door met een thuisbatterij en een vliegtuig van een straaljager over te zeggen, holy.
Het is begonnen.
Ja.
De oefening.
Maar dat je zo zelfstandig mogelijk wil zijn. En dat kan wel met zo'n batterij door op het juiste moment de energie op te slaan en later te gebruiken. Maar dan ga je wel echt naar echt op maat configuratie kijken. En een beetje, dat is een beetje die categorie dat je dat met zo'n consultant zoals zo'n Harold Halewijn doet. Dat je echt zo'n thuisbatterij helemaal gaat programmeren. En daar zit ook heel vaak, en laten we dan meteen dat punt er maar even bij pakken, die thuisbatterij als noodstroomvoorziening bij. Dat je hem namelijk ook daarvoor kan inrichten. Zo'n noodstroomvoorziening kun je trouwens ook wel zelf doen. Ik begrijp dat de meerkosten van door zo'n batterij die je zelf bouwt, om die ook als noodstroomvoorziening in te zetten, dat er maar een paar honderd euro extra is.
Okay.
Het is puur een stukje kabels en je moet wat in de meterkast doen.
Mm-hmm.
Maar dat valt allemaal reuze mee.
Ja, dat is wel leuk als je toch als je het over autonoom hebt of grid. Nou, of grid niet helemaal. Maar dan, ja. Als ik dat zou doen, dan zou ik het zeker meenemen.
Ja, toch?
Puur voor, omdat het kan.
Ja, nee, maar het idee is toch heel tof.
Ja.
Omdat je net gewoon eventjes door kan. Dus dat is wel. Dat kan dan best goed. Die kant-en-klare batterijen, die zijn daar eigenlijk niet voor gebouwd.
Nee.
Dus dat zijn gewoon losse apparaten. Maar ja, dus je kunt dat zelf doen voor een paar honderd extra. En inderdaad, dat soort consultants, die nemen dat dan ook vaak mee. Want als je dan toch. Ik denk voor iedereen die autonomer wil zijn, daar is zo'n die wil, ja, daar kan heel goed voor zijn dat je dan ook zo'n backup functie wil. Hè? Dat zit toch wel heel erg in hetzelfde vaarwater uiteindelijk.
Ja, precies.
Dus dit zijn allemaal van, ja, wat levert dat je op? Dit doe je niet voor de winstgevendheid of voor de terugverdientijd. Hè? Dit is toch van heel groot, deze functies, dat is toch gewoon vooral voor, ja, zo'n een gevoel van autonomie, van zelfstandigheid. Of
dus, de P van plezier en de P van prestige op verjaardagen.
Ja, tenzij, want ik heb het ooit wel eens gehoord, toen ik nog bij Burg Zo werkte, daar waren heel veel mensen die hadden daar bijvoorbeeld ook thuis een aquarium.
Ja.
Met allemaal bijzondere dieren. En als er dan de stroom uitviel, dan, dat was trouwens bij Burg Zoo hetzelfde. Als bij Burg Zoo de stroom uitviel, dan moesten we als de wiede weerga daar dan naartoe. Want ja, zo'n aquarium, dat kan niet te lang zonder stroom. Nee. Want dan gaan er gewoon dingen fout. Dus stel je, als jij nou thuis een van de dure exotische vissen hebt. Nou ja, goed. Dan kan ik me wel voorstellen dat je daadwerkelijk ook allerlei dingen daarmee bespaart. Op het moment dat je ja, dat andere stroom uit zou vallen. Dus afhankelijk van wat voor rare activiteit je thuis hebt. Zou er nog een soort van...
Ik kan ook echt niet meer verzinnen dan een aquarium. Wat voor dingen zou je nog meer... Ja, als je thuis je eigen website host. En dat soort dingen. Ja. En belangrijk vindt.
Ja. Ja, mijn fantasie houdt daar ook een beetje op, denk ik. Ja, als je eigen ijzersmelter thuis hebt. Nou, ja. Ik weet het. Als je een 3D-printer hebt, draai je thuis. Want die doen er zo een uur of...
Oh, ja, dat is waar. Ja, dat
kunnen we er urenlang over doen.
Ja.
Dat is flink vervelend als die ineens stopt.
Dat is 16 uur je 3D-printer ermee ophoudt.
Ja. Nee, je hebt wel eens mensen die dan zo'n webshop runnen. Ik sprak op een gegeven moment iemand die maakte zelf met een 3D-printer fasen thuis. Ja, als jij dat productiematig doet en de stroom die valt één keer uit en dat ding dat gaat niet verder, die stopt dan ook. Ja, dat kan knap irritant zijn.
Dat snap ik.
Maar goed, ook dat, dit is niet echt de gemiddelde consument.
Nee, precies. Maar de gemiddelde consument wil wel zijn thuisbatterij om zelfconsumptie te optimaliseren.
Ja, dit is, ik denk dat dit vaak wel de reden is dat mensen voor het eerst gaan kijken naar thuisbatterijen. Want die denken ook zo'n thuisbatterij is interessant als je zonnepanelen hebt.
Ja.
Hè, en die zon die gebruik je niet de hele tijd zelf. Mijn startpunt ook was eerst om te kijken van hoeveel zon gebruik je nou zelf? Hoeveel zonnestroom gebruik jij zelf?
Ja, stiekem best wel veel, omdat ik nu een slimme laadpaal heb. Dus alles wat in de auto kan, als de zon schijnt, dat wil ik in de auto hebben. Nou, het is nu januari, dus de zon begint weer lekker op tijd. Dat probeer ik nu wel in die auto te krijgen. Maar op een gegeven moment zit die auto natuurlijk ook vol. Dus ik denk dat wij redelijk hoog in ons directe verbruik zitten. We houden ook stiekem wel rekening mee hoor. Dus te wassen als de zon schijnt en dat soort dingen. De auto op te laden. Mijn vriendin is het thuiskantoor. Dat wordt verwarmd met een lucht-lucht warmtepomp. Ik durf dat nooit airco te noemen, maar lucht-lucht warmtepomp klinkt chiquer.
Ja.
Dus die wordt gekoeld en ook wel verwarmd met een airco. En zeker in de zomer is dat toch wel fijn dat je gewoon denkt, oké, de airco staat aan. Dat topt in ieder geval een deel van de consumptie of van de opbrengst af. Dus dat voelt nog steeds voor mij als gratis stroom die we direct verbruiken. Dat komt ook omdat die zonnepanelen al een jaar of 7, 8 liggen nu. Die zijn al, we hebben ook niet bedrijven. Die zonnepanelen zijn afbetaald.
Ja.
Dankzij de salderingsregeling. Nogmaals bedankt, overheid. Dus wij zitten best wel hoog, maar dat is meer gevoel, bierveeltjes, dan dat ik het echt zeker weet. Want ik ben wel een beetje nerd, maar ik heb geen zin om dat helemaal
je weet geen percentage.
Nee, maar ik denk zo'n 50%, wat wij, 40-50%, wat wij zelf kunnen verbruiken. Zeker nu we die slimme laadpaal hebben.
Ja, nou, ik denk gewoon wat vooral heel erg scheelt, is dat je ook thuis leeft overdag, door dat kantoor aan huis bijvoorbeeld. Dat maakt gewoon best wel een verschil. Kijk, als jij heel veel opwekt, vol op het zuiden, maar je gebruikt overdag heel weinig. Weet je, ons huis is zo zuinig en onze zonnepanelen liggen perfect op het zuiden.
Mm-hmm.
Ja, ik ben net eens gaan rekenen, maar ik zat zo'n standaard echt wel onder de 20%. Best wel laag.
Ja.
Zijn we op een gegeven moment, met een thuisbatterij werd dat wel meer. Met elektrisch laden werd dat wel meer. Maar ik merk zelf van, ik vond het best wel lastig. Tenminste, ik vond het toch best laag. En ik zag online, als je zeg maar gaat googlen naar cijfers. Dit is zo'n heel interessant fenomeen, wat ik voor mijn boek ook heb ervaren. Dan ga je kijken van naar dit soort statistieken.
Mm-hmm.
En dan vind je overal dezelfde cijfers, maar nergens de bron. Dat is zo verwonderlijk. Hè? Van waar komt dit? Is dit ooit vandaan gekomen? Dat kopieert iedereen van elkaar, zonder dat je eigenlijk weet waar het vandaan komt. Nou, om het hier te roepen, dacht ik, ik wil wel weten waar het vandaan komt.
Mm-hmm.
Er wordt dus gezegd, gemiddeld gebruikt een huishouden 30% zelf. En je kan het naar 60% brengen als je dat optimaliseert met thuisbatterijen. Dat is eigenlijk het idee.
En als je dat dan ook nog optimaliseert met je auto? Dat... Je auto zit op een gegeven moment vol, maar als je dat doet, dus...
Dat kan. Kijk, wat je met een auto vaak hebt, bij jou is dat anders, omdat je één fase hebt. Maar ik ga er even vanuit dat het leeuwendeel van de mensen toch snel naar een 3-fase laadpaal gaat thuis. die gebruikt vaak zo'n 10, 11 kilowattuur. Terwijl die zonnepanelen, zat net bij mij in de app te kijken. Ja, dat geeft zo ongeveer zo'n 3 kilowattuur.
Ja.
Dus ik heb dat volgens mij helemaal aan het begin eens een keertje uit van deze podcast, een keertje uitgerekend. Als je gaat laden, dat je gemiddeld iets van een derde van je eigen zonnestroom gebruikt, als ze op dat moment vol geleverd wordt. Omdat dat laden gewoon veel meer vermogen gaat dan dat jouw zonnepanelen terugleveren.
Ja, dus tenzij je drie fasen omvormer hebt, dat elke fase...
Nee, dat is al met drie fasen.
Ja, oké. Okay,
ja, want...
Eigenlijk doe ik het dus heel goed. Dus onze zonnepanelen zijn qua opbrengst helemaal afgestemd op wat de rechtstreeks de auto in kan op een goede zomerdag.
Dus er wordt ook gezegd, hè, dat capaciteitstarief in België, wat ze eigenlijk dus zeggen is, daar zeggen ze eigenlijk van ja, als je minder vermogen tegelijkertijd gebruikt, mm-hmm. dat is goed, want dan betaal je minder.
Ja.
En door dat te doen, gebruik je dus meer met je... Dus even theoretisch gezegd, stel jouw zonnepanelen leveren 3 kilowatt vermogen
ja.
en je auto laat op 3 kilowatt vermogen. Ja. Nou, dan zou je theoretisch, hè, als je dat de hele tijd achter elkaar doet, zou je een heel groot deel, laten we zeggen 100%, je hebt niet genoeg, lang waarschijnlijk niet. Laat ik zeggen, als je de helft van je batterij moet laden en je laat op 3 kilowatt vermogen en je zonnepanelen leveren dat, nou, dan heb je 100% zonnestroom.
Ja, ik probeer, dat is altijd mijn hobby om een beetje opnieuw uit te komen op een gelijke streep.
Maar dus ik denk dat de meeste mensen denken, en dat dacht ik in eerste instantie, daar had ik ook niet bij nagedacht. Ik denk, mijn zonnepanelen werken nu, ik laad mijn auto op, 100% zonnestroom. Alleen zo werkt het niet. Tegelijkertijd, de stroom die op dat moment uit het net komt, is waarschijnlijk ook voor het leeuwendeel zonnestroom. Ja, want er is op dat moment, doen iedereen zijn zonnepanelen. Ja. In ieder geval bij ons in de wijk wel.
Ja.
Maar ik heb dat eens nagevraagd. Zonneplan heeft hier cijfers ook over.
Leuk.
Die zeggen van, bij al onze klanten zien wij dat dit gemiddeld 26% is.
Dus 26% van de mensen?
Nee, 26% van de zonnestroom die mensen opwekken, wordt zelf gebruikt.
Ja, precies.
En komt dus niet het net op. Nou, dus
70, dat... meer dan 70% gaat gewoon het net op.
Ja.
Wow. Dus best veel.
Ja. Ja.
Ja.
Maar ja, ik denk dat dit... Ja, en ik denk dat ik daar dus iets onder zit. Omdat wij dus en relatief weinig verbruik hebben. Wij hebben geen warmtepomp.
Mm-hmm.
En dat onze panelen perfect op het zuiden liggen.
Ik wil het toch eens... Ik wil het gaan testen bij mij thuis.
Ja, nee.
Ik krijg een nieuwe auto. Alvast een spoiler.
Zo, hé.
Zo, hé. Klopt. En die wil ik echt gewoon de hele tijd slim gaan laden. Mijn vriendin gaat met name voor haar nieuwe opdracht eind van de middag avond op pad. Dus het is perfect eigenlijk om overdag die auto op te laden met zonnestroom. Ze gaat ook niet elke dag. Dus dat is denk ik een hele mooie. Om eens te kijken, om toch eens te gaan meten hoeveel stroom verbruiken wij nu direct vanuit de zonnepanelen. Moet ik wel even gaan nadenken hoe ik dat in godsnaam ga meten. Want ik heb alleen maar hele domme spullen in huis. Qua omvormer en dat soort dingen.
Ja.
Behalve de laadpaal, die is half slim.
Als je dus dat in Home Assistant hebt, dan kan hij dat, als je dat goed hebt ingesteld, dan kan hij dat dus automatisch berekenen. Alleen, ik heb daar mijn thuisbatterij niet ingesteld. En dan is die software in de war. Want die denkt dat ik 100% van mijn zon... Tenminste, die staat of op 0 of op 100 nu. Dus daar moet ik zelf ook... Dus ik
weet... De belofte dat jij ooit een keer bij mijn Home Assistant komt installeren, die staat nog steeds, hè?
En volgende onderwerp.
Check.
Jan-Willem van der Groep,
ja,
van Stroomversnelling, die mm-hmm. heeft dit onderzocht. En hij zei van ja, die 30% die klopt wel. Maar mm-hmm. dat is wel voor 0 op de meter woningen. Ja, en dat is natuurlijk totaal niet gemiddeld.
Nee.
Mijn huis is 5 jaar oud en is geen 0 op de meter woning. Want dat is een EPC is 0. Dan zeggen ze eigenlijk, ja, dan compenseren ze dat dan met je stroomverbruik. 0 op de meter is dus, dat zegt dan dus echt dat je dus eigenlijk in principe helemaal op stroom draait en alle stroom wek je zelf op. Dat zou eigenlijk het is. Dat je in feite dus niks van het net nodig zou hebben. Dus dat is totaal niet gemiddeld. En heb je waarschijnlijk ook een warmtepomp. Dus ik denk dat die 30%. Op basis van een soort van eigen ervaring, data van zonneplan en wat ik hier zie, dat die gewoon echt wel relatief hoog is. Ik zou het dan toch waarschijnlijk, ik denk toch dat het eerder richting die 20% gaat.
Ja, dat denk ik ook. Maar met een thuisbatterij kan dat dus naar 60%.
Ja, dat leek me dan ook weer vrij fors. Ik denk eigenlijk dat hoe jij bijvoorbeeld woont, dat een veel logischer manier is om naar 60% te gaan. Namelijk dat je dat relatief zuinig hebt. Dat je echt, met name dan die auto, dat je dat kan uitsmeren mm-hmm. en zo. Dat veel meer helpt. Kijk, Harold, die dus die op maat installaties bij van die grote woningen doet. Ja, die gaat dat helemaal optimaliseren. Zo. Ja. En hij zegt van ja, bij de woningen die ik doe, kan ik inderdaad naar 60%. Maar ja, daar zit dan wel een consultant op die dat helemaal gaat optimaliseren. Weet je wel? Dus voor gemiddelde huishoudens om naar die 60% te gaan, lijkt me ook wel best een uitdaging.
Stel dus voor dat iedereen naar de 50% zou kunnen gaan. Door slim te tweaken en dat soort dingen. Dat zou toch al fantastisch zijn eigenlijk?
Zeker.
Zet je al de helft van de
Maar stroom... fantastisch voor wie? Dat is dan de vraag.
Dat is de vraag.
Nou, kijk, daar kijk je, want dit is, als je toch gaat kijken van wat levert dit je nou op? Nou, voor netcongestie is het inderdaad goed. Want mijn huizen zijn veel meer zelfvoorzienend. Dat is mooi. Als je gaat kijken naar de financiële kant, het heeft natuurlijk vooral mee te maken is dat voor de stroom die je betaalt, dat je daar meer voor betaalt dan datgene wat je teruglevert, dat je dat krijgt. Dat vraagt met salderen streep je dat natuurlijk tegen elkaar weg. Weet je, dus zolang dat salderen is, is die prikkel er gewoon volledig niet. Het is gewoon financieel is het gewoon niet logisch om dit te gaan doen. Het is gewoon meer voor het idee. Nou, stel je levert wel meer terug dan dat je gebruikt, dan wordt het interessant. Want voor de stroom die je teruglevert, daar krijg je veel minder voor dan voor je betaalt.
Ja.
Dus, dat is vaak voor een wat kleiner deel. Salderen wordt natuurlijk in stapjes afgebouwd. Dus ja, het zal met de tijd interessanter worden, maar een soort van financieel is dat nu niet echt. Ja,
nee,
is dat gewoon niet logisch. Het
is gewoon één grote accu. Dus dat, ik zei eigenlijk al voordat we deze aflevering starten van ja, als salderen echt niet wordt afgeschaft, dan ga ik weer gewoon een normaal energiecontract nemen. En ik ga gewoon lekker al die stroom die ik in de winter nodig heb voor mijn auto gewoon uit het grote energienet accu pakket halen.
Ja.
Dat is wel wat je krijgt.
Ja, kijk, dat klopt. Kijk, en als je nu teruglevert, ik had even opgezocht bij Budget Energie, daar betaal je 13 cent per kilowattuur zonder energiebelasting en terugleveren kost 5.
Hmm.
Of krijg je 5.
Ja.
Ja. Goed, dat is dan maar voor een deel. En ik vind het best lastig om nog soort van, zonder dat het heel duidelijk is over hoe het na het salderen eruit gaat zien, het is gewoon eigenlijk niet te doen om dan te voorspellen hoe het dan gaat.
Daar hangt eigenlijk alles van af.
Ja, natuurlijk. Maar kijk, wat ik wel mooi vind is, financieel dan dus niet, maar ik denk, stel je zou hier een plaatje op willen plakken van wat zou je nou kunnen besparen. Ik vond wel een goede zienswijze van Pascal Blij, die ik hiervoor belde. Die zei van, nou, wat je zou kunnen doen is op het moment dat jouw thuisbatterij gebruik en opwek, als dat een beetje in balans is. En dat je bijvoorbeeld een dag of wellicht meerdere dagen met de capaciteit van je thuisbatterij zou kunnen doen. Hè? Dat je die bijvoorbeeld overdag opslurpt volledig. En dat je die dan 's nachts kunt gebruiken. Of even dat je er meerdere dagen mee kan doen. Wat dan interessant is, dat je gewoon gedurende 6-7 maanden. Dus laten we zeggen vanaf maart tot en met september en zo. Dat je dan best wel 7 maanden gemiddeld gewoon CO2-vrij stroom zou kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk is wel interessant.
Ja, daar zou ik dan voor doen. Dat vind ik leuk.
Ja.
Om zoveel mogelijk in de maanden dat de zon relatief vaak schijnt, die energie op te slaan en 's avonds te gebruiken. En dan hebben wij wel een elektrische auto, dus dat is dan lastiger. Maar stel je voor dat de zon echt goed schijnt. Dus echt de maanden. Nou, we hebben hier een grafiekje van Milieucentraal.
Hij staat hier. Ik zal hem ook even in de show notes zetten. Maar dat grafiekje, je ziet gewoon van maart tot en met september. Ja, dat zijn een beetje soort van de pieken.
Ja.
Ja, dan zou je gewoon volledig met je eigen zonnestroom kunnen doen.
Ja, de pieken van de zonnestroom.
Ja.
Dus dan in maart heb je 9% opbrengst, 12% in april. Dan gaat het in de echte zomer aan naar 13%. In augustus 11%, september 9%. En dan zakt het weer helemaal in.
Ja, dat is trouwens een percentage van de zonnestroom en niet ten opzichte van je gebruik.
Nee, van de zonnestroom. Ja.
Ja. Ik heb dat soort van berekend. Ik heb naar electricity maps gekeken. En een soort van gekeken gedurende, afhankelijk van de energiemix. Van je hebt altijd iets van uitstoot op het moment dat je zon of wind gebruikt. Het is heel beperkt, maar het is er wel. Gekeken wat is de gemiddelde uitstoot op het moment dat je dus beroep zou moeten doen op het net. Waarschijnlijk op een moment dat er heel weinig hernieuwbare energie is. Nou, dan kom ik daar ongeveer uit dat je dan daarmee 600 kilo CO2 per jaar uitspaart.
Oké.
Nou, dat is. En daar ga ik een beetje uit van. Ja, hè, nogmaals, dit is dus gemiddeld. 4-persoonshuishouden, 4800 kilowattuur op jaarbasis gebruik en dat je verwarmt met cv.
Ja.
En dat zeg ik omdat, stel je hebt een warmtepomp en die gebruikt dus continu, dus ook op het moment dat de zon schijnt, dan gebruik je dus, of je woont meer zoals jij, ja, je gebruikt dan veel meer van je zonnestroom zelf. Ja, en hoe meer je dat dan doet, hoe minder je behoefte hebt aan de thuisbatterij. Laten we wel lezen. Hoe meer je dit zelf al doet zonder batterij, ja, dan heb je die batterij ook niet nodig.
Nee, ja, dus met de auto slim laden, straks een warmtepomp en dat soort dingen, dat je eigenlijk al je energie meteen in je eigen huis wegstreept. En er blijft vrij weinig capaciteit over om die accu op te laden.
Ja. Nou. Ja, dus ik denk dat dit het beste is. Ik heb mezelf besloten om ook even geen uitspraak te doen over wat er naar salderen komt, omdat ik het allemaal nog te onduidelijk vind.
Het is heel onduidelijk,
vind. Ja. Dus we gaan dat maar zien op het moment dat dat wat duidelijker wordt.
Hey, en een thuisbatterij om in te spelen op dynamische energieprijzen?
Ja, nou dat is... daar zijn wel verschillende manieren van te vinden hoe je dat zou kunnen berekenen. Daar wordt het vaak wat technischer. Deze wordt vaak dus heel precies uitgerekend. Jeroen Bakker heeft die voor zo'n tooltje gemaakt. Die kijkt dan ook van naar hoeveel cycles heeft zo'n batterij. Dat is, gaan we in de volgende aflevering zo nog verder uitleggen. Maar zo'n batterij heeft vaak een aantal, net als een auto en een telefoon.
Ja.
Heeft hij een aantal rotaties die gebruikt kan worden. Bij thuisbatterij is dat bijvoorbeeld 6000 of 7000 keer. Een rotatie of een cycle is dan dat je helemaal oplaadt.
Ja.
En weer ontlaat. En daar is een soort van afschrijving bij. Van je weet van, nou ja, je kunt dat 6000 keer. Dus als je de prijs op die cycles deelt, nou dan weet je, daar zit een bepaald kostenplaatje aan. Dus dat heeft ook als gevolg dat je niet bij elk prijsverschil gaat laden en ontladen. Even theoretisch gezegd, stel hij is nu 10 cent, ik ga opladen. Daarnaast die 11 cent en dan ga ik ontladen.
Nee, voor die dat, 1 cent is dat niet interessant.
Nee, omdat als je dat heel veel gaat doen, dan op een gegeven moment is die batterij op. Dus je wil veel beter kijken van oké, dat je dat wilt doen tijdens uren dat het prijsverschil groter is.
Hoe heb jij dat thuis ingesteld met je drie?
Nee, die kijken dus naar dit. Maar ik volg eigenlijk gewoon de standaard modus die dat doet. Dus ik heb dat niet zelf ingesteld. Maar die houdt dus hier rekening mee. En nog een tweede factor. En dat is conversieverlies. Maar dat heet ingewikkeld. Heet dat RTE. Dus ja. Round Trip Efficiency. En dat wil zoveel zeggen is als jij. Laten we zeggen. Een apparaat gebruikt natuurlijk zelf ook stroom.
Ja.
Hè, dus. Dit is dezelfde reden dat er bijvoorbeeld gezegd wordt dat jij een auto veel beter op vol vermogen kunt opladen dan op lager vermogen, want dan is er dus veel meer verlies.
Ja, klopt. Een Granny Charger heb je veel meer stroom voor nodig om die accu op te laden dan als je dat met een laadpaal doet die op 11 kilowatt oplaadt.
Ja, dus volgens mij dus gewoon omdat hij dus langer bezig is en daar dat er dus meer verlies is. En dat heb die batterijen ook en soms is die efficiëntie 80%. Soms is dat 95%, dus dat verschil. Dus daar zit altijd iets van een verlies op.
Ja.
En ja, dan kom je vaak op dat hij bijvoorbeeld stuurt op een prijsverschil van 10 cent. Dus als het prijsverschil groot genoeg is op een dag, tussen de laagste en hoge prijzen, dan gaat hij dus laden.
Weet jij dat dat bij jou is?
Ja, volgens mij is dat bij mij 10%. Of 10 cent.
10 cent.
Dat, ja. Dat hij dat doet, ja. Ja, dus ja, hoe groter die prijsverschillen zijn, hoe interessanter. Dan heb je natuurlijk soms ook nog negatieve energieprijzen. Nou, die nemen ook steeds verder toe.
Ja.
We zien wel dat nu ga ik een beetje speculeren, maar de gasprijzen die zijn heel erg gedaald, waardoor je ziet dat die toppen allemaal veel minder worden. Dus op dit moment in de tijd is het vooral zo dat die laadt op het moment dat je gewoon 100% hernieuwbare energie hebt op het net en ontlaat op het moment dat dat niet zo is. En dat is ook een beetje mijn aanname voor de verdere berekening wat ik hier verder doe. Nou, wat levert je dat je ongeveer op? Ja, je kunt dat dus helemaal gaan doorberekenen. Ik denk dat ik daar niet echt voorstander van ben, omdat je dan dus gewoon te maken hebt met heel veel onzekerheden. Mm. Namelijk vooral van, wat gaan die prijzen doen? Als je van 2022 data uitgaat, is het heel anders dan van 2023. En wat het komende jaar gaat doen, weet ik ook gewoon niet. En er zijn heel veel dingen van afhankelijk, even los van beleid nog, maar alleen wat de markt wel gaat doen.
Ja.
Zonneplan heeft dat op een rij gezet voor 2023. Toen kwamen ze uit voor op €670 op basis van 15 kilowattuur in capaciteit in 2023.
Ja, dat is de ROI. Dus je verdient €670 door inspelen.
Per jaar.
Per jaar ja. Door inspelen op dynamische energieprijs.
Ja, dan kom je ze uit op zo'n terugverdientijd van 12 jaar. Mm-hmm. En dat is dan al, zeg maar, met die btw die je terugkrijgt.
Ja.
Ik heb ook met Jan-Willem Zwang gebeld. Mm-hmm. Die doet sowieso echt toffe dingen. Maar die doet van die batterijen op net niveau. Dat zijn echt gigantische dingen.
Ja.
En die is dus continu bezig met dit soort de business cases en simulaties, maar dan zeg maar op groter niveau. En hij zegt, gewoon op basis van zijn berekeningen zou je naartoe moeten dat je iets van 600, ik heb even teruggerekend dan, naar mijn eigen cijfers en met rekening houdend met die roundtrip efficiency, die een beetje tussen de 80 en 95% kan wisselen. ja, dan kom je een beetje uit zo tussen de 600 en 700 euro voor per kilowattuur. Of als je voor 15 kilowattuur gaat.
Ja.
In 2023, op basis van 2023 data. Dus dat zit op zich best wel bij elkaar in de buurt.
Heeft uitgerekend.
Ja, ja, tot nu toe moet ik wel zeggen, met mijn eigen ervaring kom ik iets lager uit. Maar ik heb ook nog geen vol jaar gedaan. Ik heb niet heel 2023 gedaan. Dus ik vind dat nog lastig. Maar het lijkt me reëel. En misschien dat ik wat iets lager uitkom. Ja. Maar dat, ja, goed, nogmaals. Hier zit gewoon heel veel onzekerheid bij.
Dus als je zegt van, nou, tussen de 10 en 15 jaar terugverdientijd.
Ja, ik denk dat met rekening houden met die B2-teruggave, ik denk dat gewoon het meest realistische scenario is. Ja. Ben je al begonnen in 2022? Nou, dan zal het denk ik korter zijn.
Ja.
Dus, goed. Ik denk dat dit het meest reëel is om te roepen. En dat, ja, en ik zou dan eerder gewoon hiervan uitgaan dan dat je dit zelf helemaal gaat proberen uit te rekenen. Ik denk dat dit het meest reëel is.
Precies.
Ja, en het is, veel mensen vinden dit ook leuk, want je kunt dit gewoon automatisch laten draaien, maar dit kun je ook best wel goed zelf sturen. Hè? Omdat je bijvoorbeeld zelf op bepaalde momenten zegt van, ik wil mijn eigen algoritme gebruiken. Hè? Afhankelijk van welke je koopt, kun je dit zelf aansturen.
Ja, dat is dus weer de P van plezier.
Ja, dan is ook nog de component duurzaamheid, van wat is nu het resultaat qua duurzaamheid. Die heb ik ook zelf weer even doorgerekend samen met de data van de Electricity Maps. En dan kom ik, ja, die is natuurlijk heel mooi, hè? Want kijk, met dynamische prijzen. En nogmaals, Marien Boman, ik weet dat je luistert. Ik hoor jou. We moeten dit doen met voetnoten. Want dynamische prijzen zijn gewoon geen garantie dat je altijd hernieuwbare energie gebruikt. Nee. Simpelweg omdat het soms dus theoretisch kan. Daar hebben we ook in een aflevering over gehad. Hoe duurzaam zijn dynamische energieprijzen. Dat het soms zelfs kan dat je meer zou uitstoten. Dat zou kunnen. Meestal zie ik, als je gaat hebben over zo'n thuisbatterij, dat die toch nu, en dat heb ik echt over de afgelopen maanden, dat die vooral echt oplaadt op het moment dat de energieinkoopprijs dus nul is. Dus dat je gewoon wind en zon gebruikt, daar kun je wel van uitgaan. En ontlaat op momenten dat dat niet zo is. Daar heb ik gekeken naar, hè, wat is daar de uitstoot. Dan kom ik wel op 1000 kilo CO2 besparing, kilo CO2 besparing per jaar.
Ja.
Dus meer dan dat je dat via die zelfconsumptie doet.
Je hebt echt heel veel uitgezocht, Danny.
Ja, maar goed, we moesten dan net ons huiswerk doen. Nee, ik wil dat wel gewoon goed uitgezocht hebben, omdat er gewoon, en ook de juiste context schetsen, om de laatste zin, het gaat niet alleen maar over geld, het gaat ook over plezier, het gaat ook over duurzaamheid en CO2 besparing. En ja, probeer ook iets over netcongestie te noemen, ook wat heel moeilijk is, omdat dat niet in de prijs in zit. Dus nou, ik hoop dat ik in ieder geval zo goed mogelijk mensen van dienst kan zijn, zo op deze manier.
En anders moeten ze zelf maar gewoon een podcast gaan maken.
Ja. ik ga er dan ongeveer uit dat die iets van 175 keer laat en ontlaat op jaarbasis, bij die aanname.
Ja.
Dan kom ik zelf uit op, inderdaad toch zo 12, 15 jaar nu, op basis van hoe die nu draait. Dat ongeveer, ja, dat je daar een beetje op uitkomt.
Ja, je weet dus ook echt niet, allemaal aannames, je weet niet hoeveel zonnepanelen nog worden bijgelegd, salderingsregeling, hoeveel dagen negatieve energieprijzen er zijn,
ja.
Wat belastingen gaan doen, wat zo'n extra schijf die ze hebben toegevoegd gaat doen. Het blijft ook een beetje koffiedik kijken, maar voor nu.
Klopt, maar ik denk dat dit het beste is waar je op kunt baseren.
Ja.
Daarnaast nog een belangrijke kanttekening bij dynamisch, als je stuurt op dynamische energieprijzen, dan kan het zijn dat je negatieve manier bijdraagt aan netcongestie. Omdat, ja, stel, even heel gechargeerd gezegd, maar op het moment dat er nationaal stroom nodig is en jij gaat terugleveren, terwijl lokaal misschien iedereen teruglevert, ja, dan vererger jij eigenlijk de congestie.
Mm-hmm.
Dus hey, omdat je natuurlijk constant stuurt op het in balans brengen van op basis van die prijs.
Ja.
Het kan zijn dat je het hiermee verergert.
En hoe kun je dan met een thuisbatterij inspelen op netcongestie?
Ja,
of op
niet.
Onbalans?
Ja, dat wordt gewoon veel te complex. In principe, je stuurt gewoon op die onbalans qua aanbod van hernieuwbare energie. Daar stuur je op. Dus daar draag je een hele positieve manier bij. Maar op het moment, de andere kant ervan is, ja, je houdt gewoon geen rekening met congestie. En ik vind dat is ook bijna niet, voor een consument is dat ook helemaal niet te doen.
Nee.
Dat, behalve door gewoon je eigen verbruik gewoon te verminderen en je piek een beetje te beperken.
Gewoon te wassen als de zon schijnt. Dus.
Ja,
check. Dat is oké.
Daar houden we nog één over.
Ja, die thuisbatterij nemen om in te spelen op onbalans.
Ja.
De laatste.
En ik weet dat hier zijn ook heel veel begrippen. Dus misschien dat ik soms onbalans en balancering door elkaar haal. Sorry alvast daarvoor. Ik vind de materie best complex. Dit is... dit gaat verder. We hebben het natuurlijk vorige aflevering ook over gehad. Hè, toen Frankie te gast was. Dat de batterij van Zonneplan bijvoorbeeld. En Next Energy heeft er volgens mij ook eentje die dus dit doet.
Mm-hmm.
Die gaat kijken op basis van de balans of van de onbalansmarkt. Dat je het helpt de stroomnet in balans te brengen. Ja. En daar verdiensten voor krijgt. En die verdiensten die zijn groter.
Ja, want die spelen echt in op de onbalansmarkt. Dus dat zijn kwartierprijzen. En in de eerste minuut van het kwartier wordt er bepaald. Dan moet ik echt
in het begin. Ja, luister rustig terug
wat Frank erover zei. In de vorige aflevering.
Maar het is inderdaad zo. In het begin van het kwartier wordt naar jouw batterij aangeroepen van ga laden of ga ontladen.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat we dat stroomnet in balans brengen.
En dan zijn die prijzen echt veel. Die prijzen zijn veel groter dan misschien wel in dat uur de day-ahead prijs die is ingeladen. En daar verdien je dus veel meer geld mee.
Ja, dus ik heb hier tegelijkertijd is het dus weer heel moeilijk om dit in kaart te brengen.
Ja.
Wellicht dat Zonneplan hier nog iets in kan gaan betekenen. Maar dat was eventjes te kort tijd voor deze aflevering.
Okay.
Maar dat gaan we nog wel proberen.
Ja.
Ik heb hier dus een grafiekje in staan van Jan-Willem Zwang. Nee, van Hubert Penn, die had gedeeld op LinkedIn.
Mm-hmm.
En daar zie je dus op een dag meerdere pieken omhoog. Volgens mij kan jij het ook zien.
Ik heb
het
dingetje in
staan. Daar zie je meerdere pieken, die staan dus op 2500.
Ja.
Dat is de prijs in euro per megawattuur. Als je dat dus terugrekent naar kilowattuur, is dat je daar 2,50 krijgt per kilowattuur.
Dus als jij in die tijd 5 kilowattuur kan terugleveren.
Ja.
In die onbalansmarkt krijg je 5 keer 2,50.
Ja.
Dat is aardig snel verdiend.
Ja, dus precies in die uren loont dat dus. En terwijl er op diezelfde dag, als je naar de onderkant gaat kijken, dat er ook af en toe 30 cent per kilowattuur werd betaald als je het omgekeerde deed.
Ja.
Dus ze hebben het dan over de spread. Mm-hmm. Hè? Je hebt dan de spread tussen de top en de bodem. Nou, die is in dit geval dus...
2800.
2800.
Ja.
Dus dat is het beste. Dus 2,80.
Ja.
2,80 euro. Dus dat is natuurlijk... Ja, dat haal je niet op day-ahead prijzen. Als jij die dynamische energieprijzen hebt... ja, dan zijn die verschillen veel kleiner. Dus je kunt je wel ongeveer voorstellen dat dit dus potentieel... Ja, dat je hier veel meer mee zou kunnen verdienen als je dit goed doet.
Ja, en die zonneplan Nexus, die speelt hier dus op in.
Ja. Ja.
En dan gaat hij terug voor die tijd.
Het patroon is dus trouwens ook heel anders. Hè? Dus, want bij zo'n dynamische energieprijs doe je vaak zo 2-3 uur achter elkaar. Hè? Terwijl hier zijn het dus allemaal piekjes.
Ja, van een kwartier.
Die grafiekjes zijn dus ook heel grillig als je dit zo ziet. Er zijn verschillende balanceringsmarkten, elk met een eigen vergoeding. We hebben het nu dan vooral over onbalans. Maar het zou best kunnen zijn dat als je dit een jaar later luistert, dat er misschien ook wel thuisbatterijen zijn die nu in de markt zijn, die misschien wel op andere markten ook iets doen.
Ja.
Ik vind het belangrijk om aan te geven, dit is allemaal nog heel nieuw. Dus het is best spannend van hoe gaan ze presteren. Want het is bijvoorbeeld als je dit op contractbasis doet, dan moet je garantie kunnen bieden dat op het moment dat jij dit doet, dat je dan ook dat vermogen kunt leveren.
Precies.
Dus nu is het nog vooral een beetje die open markt. Maar misschien dat er dus wel meer markten bij komen. Dat zou dan nog weer beter kunnen zijn voor die business case. De inschatting van Zonneplan is dat voor de 10 kilowattuur batterij, dat de klant netto €950 per jaar ontvangt.
Ja, dus zelfs meer dan die 600 als je alleen maar naar dynamische energieprijzen kijkt.
Ja. Even kanttekening. Dat is op basis van 15 kilowattuur. De inschatting van Zonneplan voor de 15 kilowattuur is €1350.
Omdat je met die thuisaccu meedoet op die onbalansmarkt.
Ja.
En tenminste, alle thuisaccu's bij elkaar van Zonneplan doen dan mee op de thuis- of op de onbalansmarkt. Dus dan verdien je €1350 per jaar.
Ja, dus dat zou in dat geval voor die 15 kilowattuur een terugverdientijd van 6 jaar zijn. En voor die van 10 kilowattuur 7 jaar.
Ja, nou,
dat is natuurlijk
een
heel stuk
beter.
Lager. Beide trouwens, wederom zeggen, met btw teruggaven.
Ja.
De inschatting van Jan-Willem, want die had ik er ook naar gevraagd. Ja, die zei een beetje rekening houden met soort een beetje die roundtrip efficiency. Op basis van zijn data. Nou, dan kom je een beetje uit tussen 2500, maar richting 3000.
Oké. Okay.
Dus dat is best nog wel hoog. En natuurlijk ook een stuk hoger dan wat Zonneplan nu aangeeft voor schatting. Maar dat maakt dus wel duidelijk dat het dus echt mogelijk is. Hè, dat er niet een, voor. Ja, er is niet, het is niet uit de lucht gegrepen. Dus het is natuurlijk wel een beetje verschil, maar...
Ja, het verschil zit natuurlijk in dat Zonneplan een deel voor zichzelf houdt. Dus dat, hè, dus ze delen...
Ja, en er zit ook best wel wat onzekerheid in. Want kijk, zij beginnen nu.
Ja.
Ze hebben natuurlijk die ervaring nog niet. Dus ja, ik snap wel dat je in eerste instantie daar ook wel terughoudend in bent. En afhankelijk van ervaring dat je er ook beter in wordt. Het is natuurlijk ook AI.
Ja.
AI heeft ook vaak een zelflerend ding in zich. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar nog iets moet gebeuren. Dat ze gewoon in de praktijk moeten gaan ervaren van... Oké, hoe snel reageren die batterijen? Kunnen we nou altijd 100% van dat vermogen aanspreken? Want dat zijn allemaal wel dingen die heel erg van belang zijn. En ook gewoon een stukje, ja, conservatieve inschatting. Je wil niet te veel beloven. Dus zij hebben er ook echt al voor gekozen. Van ja, we doen een beetje under promise over deliver. Van we gaan in eerste instantie voor een conservatieve inschatting. Dus ja, wellicht zou dat dus nog hoger kunnen. Maar ja, daar kunnen wij ook geen uitspraak over doen. Hè? Maar goed, we kunnen dat kader schetsen. Wat Jan Willem schetst en wat Zonneplan schetst. Nou ja, en daar kun je het dan mee doen. Dus dat zijn de euro's.
Ja.
Ja, mij lukt dit niet om dit naar een besparing CO2 om te zetten.
Nee.
Simpelweg omdat soms is het dus zo dat je dus verwacht dat er heel veel zonne-energie is. Er komt een wolkje voor de zon. Dus de batterijen gaan terugleveren omdat je had verwacht dat er heel veel zonne-energie zou zijn, maar die is er niet. En zo breng je het net in balans.
Ja.
Het omgekeerde kan natuurlijk ook zo zijn, is dat je had niet verwacht dat er zonne-energie zou zijn en die komt er dan wel. En dan ga je juist laden. Maar ja, voor mij zit daar niet heel erg een logisch ding in dat je kunt niet zeggen dat je dan altijd hernieuwbare energie gebruikt. Dus, nee. Dus het enige wat je wel kunt zeggen, kijk, hoe meer hernieuwbare energie er op het net komt, hoe meer onbalans er zal zijn en hoe belangrijker het is dat we die onbalans dus met al die balanceringsmarkten oplossen.
Precies.
Dus het is zeker een groene daad om te doen. Alleen je kunt het niet echt vertalen naar een...
Zoveel kilo CO2 heb ik bespaard.
Nee. En nu,
moeten we dat ook niet gaan doen.
Nee, en nu op deze manier, netcongestie geldt een beetje zo hetzelfde voor. Ja, je reageert op die onbalans dus lokaal, netcongestie, ja... Dat zou elkaar ook tegen kunnen spelen, volgens mij.
Ja.
Dus, maar goed, dus daar kunnen we verder niet echt iets mee.
Danny, ben je er nog? Zullen we gewoon naar de conclusies gaan van deze aflevering?
Ja, denk ik ook. Want het was best wel wat, hè, dit.
De conclusie is, er is geen definitief antwoord op...
Nee.
Wat levert een thuisaccu op? Het hangt echt af van je situatie, volgens mij.
Ja.
Van je wensen. Of het ook ziet als hobby, of je daar een potje geld voor krijgt ook, van je vrouw.
Danny. Of je dat ook kan.
Het is niet in deze podcast allemaal tot achter de komma berekend, want er zijn dus heel veel variabelen. En prijzen kunnen veranderen, net zoals beleid. We weten het gewoon niet. We weten misschien over een paar weken pas hoe het met de solderingsregeling zit. Kan het er weer heel anders uitzien. Je hebt een rondje experts gedaan en gebeld.
Ja, en ik vind dat belangrijk, omdat daar zit gewoon wel een stuk kennis in en verwachtingen. Dus ik denk, daarom lijkt het me realistischer om op hun kennis af te gaan en minder zeg maar, met exacte rekenmodellen, omdat je dan de werkelijkheid een beetje reduceert tot een soort van logica en zo is het. En dat zo is het gewoon niet.
Ja.
Dus dit is gewoon niet reëel om dat te doen. Het hangt ook gewoon vanaf je persoonlijk gedrag. Weet je, als jij al best wel veel inspeelt op dynamische prijzen zelf bijvoorbeeld. Of zelf aan jezelf consumptie die probeert te verbeteren. Ja, dan heb je er ook minder profijt van. Dus ja, al dat soort dingen die doen ertoe.
Precies.
Even kijken wat.
Ja, een subsidie op een thuisaccu.
Ja.
Komen er nog meer van die aanbieders die dan met jou meedoen op die onbalansmarkt en waar zij ook een percentage van krijgen?
Ook dat, inderdaad. Dat is inderdaad weer die markt inderdaad. Dus dat weet je inderdaad ook
krijg
niet.
Krijg je gratis thuisaccu straks als je 80% aan het bedrijf geeft en jezelf 20% overhoudt. Dus verhuur je eigenlijk een plekje.
Ja.
Je weet het gewoon nog niet. Maar we hebben in ieder geval al heel veel uitgezocht over... de terugverdientijd en de verdiensten met een thuisaccu.
Ja.
En als je de resultaten stapelt, kun je hem sneller terugverdienen, zei jij nog.
Ja, maar dat is denk ik niet zozeer een verhaal voor nu, maar meer voor richting de toekomst. Ik denk ook wel dat batterijaanbieders meer die kant op gaan. Dat je bijvoorbeeld, een beetje zelfconsumptie kunt gebruiken in combinatie met onbalans of in combinatie met dynamische prijzen.
Ja.
Die experts die zeggen een beetje, dat zou eigenlijk wel het beste zijn. En ik kan me ook best wel voorstellen dat op een gegeven moment die software ook meer die kant op gaat. Dat is meer soort van, een beetje, ik verwacht dat het wat meer richting die kant op gaat. Het is wel gewoon zo in zijn algemeenheid. Stel, je kunt meerdere van deze use cases combineren. Nou, daarmee verbeter je ook je terugverdientijd.
Ja.
Stel, je kan peak saving combineren met dynamische prijzen, om maar iets te noemen. Ja, dan heb je inderdaad een stuk sneller terugverdiend. Dus dat kan. Het is inderdaad leuk. Ik weet niet of jij hem al noemde. Maar als je het inderdaad leuk vindt, dat speelt er ook gewoon een rol in. En ik vind het gewoon belangrijk om, deze aflevering hebben gedaan, dat we dus op die 6 punten teruggekomen zijn. Dat het gaat niet alleen maar over terugverdientijd. Het kan ook gaan over het resultaat qua duurzaamheid en of je het leuk vindt. En die spelen eigenlijk allemaal terug. Want we hadden nog wat vragen.
Ja, ik wou net zeggen, tot slot die vragen. Rinaldo vroeg in onze Telegram groep, hoe zit het met de BTW teruggave? Nou, die hebben we
het over gehad behandeld. En zetten een linkje. Dus we hoeven op zich denk ik niet verder te doen.
Roy vroeg nog, hoe zit het met het rendement? Kan ik het niet beter op een spaarrekening laten staan?
Ja, zijn eerste vraag die hebben we beantwoord.
In dat geval heb ik nog een mooie Raisin affiliate link voor je, Roy. Dan krijg je meer rente.
Nee, en wat betreft die spaarrekening. Nou ja, spaarrekening denk ik niet. Maar er zijn ongetwijfeld beleggingen die je beter kunt doen dan dit. Omdat we hebben best wel gunstige. Nou ja, nee. Sommige, het wisselt een beetje tussen oké en gunstig, denk ik, waar we het over gehad hebben. Maar er zit ook gewoon best wat onzekerheid bij. Dus ja, weet je, als je het gewoon je het verder geen hout interesseert en je het puur voor het geld doet. Ja, dan zou ik het zelf niet echt per se aanraden. Je moet het ook wel gewoon leuk vinden en duurzaamheid belangrijk vinden.
Plekje voor vinden.
Ja. Ja.
Dan hebben we nog een heleboel e-mails gehad. En daarvan kunnen we 2 vragen beantwoorden. Mark heeft ons gemaild. Onderbouwing van de prestaties van Zonneplan.
Ja, en de refshare van Zonneplan. Ja, die kunnen maar die kunnen we juist nu nog niet beantwoorden. Die hebben we wel uitstaan. En er komt dus wel iets voor. Maar die moeten we er nog even doorschuiven. Want dat nog niet lukte voor deze aflevering.
Precies. En
dus
we hebben nog veel meer vragen die we ook in de volgende aflevering gaan beantwoorden. Dus of een keer tussendoor nog. Klopt. Dus het zijn er echt veel.
Ja, met name de vraag die specifiek over de Zonneplan ging. Die vond ik in deze aflevering niet helemaal op zijn plek.
Mm-hmm.
Dus die komen of in de volgende aflevering en anders beantwoorden ze in de community.
Ja, volg ons vooral op Telegram. We hebben een hele leuke Telegram groep. Meer dan 260 mensen. Ik zeg altijd witte mannen van middelbare leeftijd zitten daarin.
Ja, dat zijn wel de mensen die nu ingelogd zijn. Hè? Dus het zijn in principe in totaal, zijn dat er wel meer. Dus zijn dat, er wel dat meer. Aantal wisselt de hele tijd.
Ja. In de volgende aflevering, in deze reeks over de thuisbatterij gaan we het hebben over hoe kies je de thuisbatterij die bij je past. Eigenlijk een thuisbatterij buyer's guide.
Consumentgids, wat je wilt. Gids
over thuisbatterij. Ja. Nou Danny, heel veel plezier weer de komende weken met uitzoeken. Ik ga je helpen hoor. Heb je nog vragen over deze aflevering, wat we hebben behandeld? Zijn er nog dingen die je dus wil weten? Laat het weten in onze Telegram community. De link vind je in de show notes. Je kunt ook de vraag stellen in Spotify. Die lezen we ook gewoon.
Ja.
De YouTube comments staan ook open voor commentaar.
Ja. Waardeer je nou al dit uitzoekwerk? En die van de volgende editie? Want dat is ook allemaal veel werk.
Ja.
Reviews. Die reviews die helpen gewoon best wel erg. Ja, dit zijn toch uiteindelijk allemaal platforms met algoritmes. Dus toch, hoe meer reviews er zijn, dat is wel echt. Als je toch luistert en je hebt gewoon even een half minuut van je tijd over. Plaats even zo'n review, dat helpt ons helemaal.
Doe in ieder geval 10 seconden van je tijd en geef 5 sterren in Apple Podcasts of Spotify. Of een duimpje op YouTube. En als je dan nog 20 seconden extra over hebt, geef even een leuke review. Dat helpt sowieso.
Als je alleen zegt podcast, leuk, is het ook goed.
Deel deze podcast sowieso met iedereen die geïnteresseerd is in technologie, duurzaamheid. Maar ook gewoon om duurzamer bezig te zijn. Die groep die wordt steeds groter die naar ons luistert. Zie ik jou graag de volgende keer weer.
Mm-hmm.
En hoop ik dat steeds meer mensen gaan luisteren.
Dat moet goed komen. Tot nu toe gaat het hartstikke goed.
Toch? Zie ik jou volgende week.
Yes, volgende week.
Dit was een podcast van de Podcasters. Wil jij adverteren in deze podcast? Neem dan contact op via depodcasters.nl.